Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Deze keer techscoops over de Reddit IPO, het hoorapparaat van Apple AirPod Pro en Claude 3, een taalmodel op hoog niveau. In de deep dive hebben we het over Musk en OpenAI Animo. Nog in petto, een Curious Raccoon, tooltip, glazen bol en watercooler show-off. Een interessante aflevering, dat sowieso.
Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Ik ben Daphne.
En ik ben David.
En wij zijn helemaal klaar voor een nieuwe aflevering. En wij gaan er meteen in vliegen met onze techscoops. En beginnen met toch wel groot nieuws van Reddit. Want Reddit gaat naar de beurs. Een initial public offering heet dat in die termen. En dat komt er eigenlijk op neer dat ze naar de beurs gaan met 22 miljoen aandelen om $748 miljoen op te halen. Dat wil dus zeggen, als je heel snel kunt rekenen, dat ze aandelen van $31 tot $34 zouden aanbieden. Ze hebben dat al eens geprobeerd om zo'n initial public offering op te starten in 2021. Dat is toen niet gelukt. En op dat moment hadden ze ook gehoopt om met een beurswaarde van $10 miljard op de beurs te komen. Maar nu vandaag is dat toch wel een significant pak minder. Hun waardering zou nu 6,5 miljard zijn. Ik ben benieuwd of dat veel mensen geïnteresseerd gaan zijn in aandelen van Reddit, want hun plan berust wel op het idee dat hun eigen gebruikers en moderators toch wel een groot deel van die aandelen zouden aankopen. Want zij gaan bijna 2 miljoen aandelen opzij zetten voor die mensen.
Ja.
Ik ben echt super benieuwd wat dat gaat geven.
Ja, en het is ook op een interessante periode, want we komen net uit een soort open rebellie die door de gebruikers van Reddit werd gelanceerd, omdat ze hadden besloten om hun API's dicht te gooien.
Inderdaad.
Dus de sfeer zit daar niet zo goed. En als ze inderdaad rekenen op hun community om enthousiast te zijn. Nu, een beetje realiteitszin. Ik zelf was ook een van die gebruikers die met zijn voeten zat te stampen en zijn vuist in de lucht stak van...
Maar nu zit je wel gesloten braaf terug
APIs.
Op Reddit.
Hoor. En ik zit ook nog altijd op Reddit.
Ja.
Dus ja, kijk. Ja. Net zoals bijvoorbeeld TikTok misschien ook allerlei negatieve effecten heeft, we blijven er toch wel een beetje aan vasthangen.
Ja.
Moeten we trouwens een beetje context geven over wat Reddit is eigenlijk, of hebben we dat in vorige afleveringen eigenlijk al
Je mag wel kort omschrijven.
Heel kort samengevat, voor de mensen die al iets ouder zouden zijn en niet zelf op Reddit zouden zitten.
Ja, of gewoon niet op Reddit zitten, omdat ze het niet kennen.
Inderdaad. Reddit is min of meer...
Leeftijd heeft daar toch niks mee te maken?
Ik denk dat de jongere generatie wel al redelijk goed bekend is met Reddit, of zo. Of misschien de nog jongere generatie alweer niet. Hè. Misschien is het zo een heel dun slice die daarmee bezig is. Maar kort samengevat, hè, Reddit is min of meer een soort evolutie van het forum die we kennen van vroeger. Hè. Dus je had dan een forum over auto's bijvoorbeeld, en mensen kunnen daar links in posten, topics in starten, reageren op topics enzovoort enzovoort. Dus het is min of meer dat idee. Maar dan gecombineerd met enerzijds een stemming systeem. Mensen kunnen upvoten of downvoten als ze iets goed of slecht vinden, om het zo hoger in de rankings te gaan krijgen. En het feit dat iedereen eigenlijk zijn eigen subreddit kan beginnen, zijn eigen forum kan beginnen over min of meer eender welk topic die je maar kan indekken. Er is een Belgische subreddit, er zijn meerdere Belgische subreddits, er zijn subreddits over technologie, over tuinieren. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of er bestaat wel een subreddit voor.
Maar echt gekke dingen ook, hè? Zo'n die gekke relationship advice.
Relationship
die
advice?
Vind ik, persoonlijk, ik kan het aanraden, daar komen zo'n gekke verhalen op. En dan zie je zo advies van mensen.
Ja.
En ik heb daar zo van die dingen al op gelezen dat ik dacht van dit kan toch niet? En dan,
of relevanter misschien voor onze podcast-audience, naast relatiedrama natuurlijk. Ik ben bijvoorbeeld een hele grote fan van de subreddit Local Llama. En dat is dus echt een verzameling van enthousiastelingen die allemaal bezig zijn met hoe kunnen we taalmodellen zo goed mogelijk op onze eigen hardware laten draaien. Echt extreme nerds die heel technisch bezig zijn, die daar ook op collaboreren. En dus al het laatste nieuws van de lokale LLM-modellen krijg ik rechtstreeks van daar naar binnen. Dus ja, een hele waardevolle plaats. Ik ben zeker geïnteresseerd om te zien waar dat die prijs eigenlijk naartoe zou kunnen gaan.
Ja, ik ben geen beursspecialist of zo, helemaal niet. Maar ik heb al wel gelezen dat zo bij een IPO, dus als een bedrijf naar de beurs gaat, dat meestal in het begin zo echt super hoog is, dat aandeel.
Ja.
En dat dat dan even boomt en dan later terug zakt. En dat je eigenlijk best wacht tot dat zo even gezakt is om te kopen. Ja, maar dit is geen financieel advies.
Geen helemaal financieel
niet,
advies.
Want ik ken er echt veel te weinig van. Dus correct me if I'm wrong. Misschien ben ik ook helemaal fout. Maar ik ben wel benieuwd, gaat dat lukken? Gaat het nu wel gebeuren?
Ja, ja.
Want ja, 3 jaar geleden hebben ze het al eens geprobeerd.
Investering gewijs misschien wel ook interessant. Ik denk dat we dat ook als TechScoop behandeld hebben in een van onze vorige afleveringen, waarbij dat Reddit een licensing deal heeft afgesloten met OpenAI. Of was er misschien zelfs nog ergens tussen dat
denk
ik dan naar u doorgestuurd
keer.
Heb of zo. Dat kan misschien ook nog zijn. Maar Reddit heeft dus, ja, is al lang op zoek naar een manier om hun werking te monetiseren, min of meer. En ze doen dat met awards waarvoor je kunt betalen om mensen dan extra te belonen voor goede content en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, dat is een beetje een vrijwillig systeem, daar gaan ze niet rijk mee worden. Maar waar hebben ze dus wel het grote geld nu in gezien natuurlijk? Al die conversaties die mensen op Reddit voeren, de vragen die mensen stellen op Reddit in specifieke niche-communities en daar dan ook nog eens antwoord op krijgen, ja, dat is enorm waardevolle data voor large language modellen. Dus is nu ook al bekend geworden. Reddit is nu echt al overeenkomsten aan het sluiten om die data te gaan verkopen aan LLM-bedrijven om zo hun systemen te gaan trainen. Dus wat moet dit uiteindelijk gaan opbrengen? Dat is iets waar zelden over nagedacht wordt in Silicon Valley, tot als je op IPO's terechtkomt. Daar wordt nu wel sterk werk van gemaakt. Dus het is misschien wel een bedrijf met toekomst. Het is misschien wel een interessante investering.
Ja. En het gebeurt ook niet elke dag, hè, dat een sociale media platform naar de beurs gaat. Het is al van 2019 geleden. Dat was Pinterest die toen naar de beurs is gegaan. Dus interessant denk ik wel voor investeerders.
Ja, inderdaad. Volgende techscoop.
Ja.
Ik denk, we hebben nu 2 techscoops. Daphne, we moeten steeds meer erkennen dat wij gewoon een zeer invloedrijke podcast aan het worden zijn. Hè. Dat kan gewoon niet anders. Want na onze deep dive van vorige week, waarbij we eventjes hebben stilgestaan over robotica en wat dat er eigenlijk nodig zal zijn om robotica goed te laten werken. En dat we daar ook gepostuleerd hadden van, een soort taalmodelachtig systeem is daar wel een belangrijke schakel in, want die kan zo wat algemene kennis vergaren over de wereld nog voordat die ingezet wordt. Wel, wat blijkt? De technologiewereld heeft geluisterd en heeft gezegd, ja, we gaan daarmee aan de slag.
En 2 weken later is het al zover.
2 weken later komen de eerste producten al uit. Ik ben soms echt wel onder de indruk van hoe snel dat de techwereld schakelt op onze voorspelling. Wat is het nieuws dus uiteindelijk? Covariant, nog zo'n AI-bedrijf die al enige jaartjes meedraait, heeft RFM One uitgebracht. Robot Foundational Model One. Een foundational model, dat is een term die wel vaker gedropt wordt de laatste tijd. Google spreekt daar bijvoorbeeld ook over. Wat eigenlijk min of meer zeggen van, wij hebben een heel groot model getraind die een hoop dingen al out of the box kan.
Ja.
Maar ook nog de mogelijkheid heeft om bij te trainen, om zich aan te passen naar specifieke taken. Maar kijk, je hebt een goede basis, je hebt een goede foundation en daarop kan je dan gaan verder trainen. Wat is er speciaal aan die RFM1? Wel, het speciale eraan is dat Covariant eigenlijk een heel, heel uitgebreid multimodaal model getraind heeft. Waarbij dat ze dus een model getraind hebben om... Nee, ik moet eventjes teruggaan. Waarvoor gaan ze dit model gaan gebruiken? Robot zit al in de naam. Maar het is dus echt een model die robots in een industriële omgeving moet gaan aansturen.
Ja.
Dus dat is het tool van zo'n model. En die is dus getraind met niet alleen videodata, getraind met video's van robots die allerlei bewegingen uitvoeren en de acties die daaruit voortvloeien, maar dan ook nog eens getraind met sensordata, met tekstinputs, de specifieke acties die geprogrammeerd worden in de robotarm. Dus al die data wordt dus samengesmeten in zo'n foundational model, waardoor dat ze dus nu ook eigenlijk out of the box een robotsysteem kunnen gaan aanbieden die bijvoorbeeld orderpicking kan gaan doen. Mm-hmm. Dat is zo'n typische taak in warenhuizen. Ja, ja. Je hebt een bak met een hoop gemengde goederen en je wil ze gaan sorteren of omgekeerd. HelloFresh, die verschillende ingrediënten samen in een doos wilt gaan steken. Dat kunnen ze nu eigenlijk volledig out of the box. En heel interessant, ze hebben zelf ook meegedaan aan een soort challenge die uitgeschreven werd door een of andere logistieke groep. Mm-hmm. En zij zijn er als enige in geslaagd om 20 verschillende soorten order picking challenges volledig vlekloos uit te voeren. En daarbij gaat het bijvoorbeeld om materialen die vervormbaar zijn. Mm-hmm. Ik heb zo'n demo-videotje gezien van een zakje gummybeertjes. Yeah. En Wat zeggen zij daarin? Hè? Wat is daarin heel belangrijk? Dat is dat het model een soort simulatiemogelijkheid heeft. Net zoals dat wij de vorige keer gezegd hebben, hè, dat Sora misschien wel een soort belangrijk aspect kan worden van zo'n robot, want die moet zich eigenlijk gaan inbeelden, als ik dit doe, wat gebeurt er dan? Mm-hmm. Als ik knijp in die zak, gaat die zak dan openbreken of moet ik dat zacht genoeg doen? Wel, dat is exact wat RFM1 verwezenlijkt. Het is dus nu een product die al uitgerold wordt naar
dus het klanten. Is eigenlijk wat je vorige of twee weken geleden hebt gezegd van ja, die context van de wereld, dan missen die robots nog. Ja. En dit zou dan wel eens dat stukje zijn dat we nog misten?
Dat is het stukje. Nog niet voor een robot om onze afwas te gaan doen, maar wel een robot. Misschien zou dit wel, hè, geef dit RFM-model aan twee robotarmen, zet die voor mijn keuken en zeg van ruim alle borden op. Wie weet heeft hij wel al genoeg standaardkennis om die taak te gaan uitvoeren. Mm. Het zou zomaar eens kunnen. Hè. Wie weet, binnen 2 weken, we gaan nu al een voorspelling lanceren, lanceert Covariant eindelijk de afwasrobot. Het zou zomaar eens kunnen.
Wie weet.
Dankzij die foundational models die dus een soort algemene wereldkennis gaan inbouwen in robotica, zonder dat die daarvoor moeten getraind worden eerst om een bepaalde taak te gaan uitvoeren. Ze spreken bijvoorbeeld ook over een van hun klanten, is een, wat was het nu weer, het komt neer op 3 miljoen goederen die zij per maand verwerken. En om de 6 maand verandert de inventaris volledig. Ah. Dus het is niet dat we kunnen zeggen van dit ding doet tomaten en niets anders dan tomaten. Jij kunt perfect een bedrijf zijn die zeggen van vandaag zijn het tomaten, morgen zijn het wortelen, de dag erna zijn het kleren, bij wijze van spreken. En dat model kan zich perfect gaan aanpassen om dan telkens de gevraagde taak te gaan uitvoeren. Heel interessant ook trouwens bij Covariant, is dat het een Belgisch kantje heeft, want Pieter Abeel is een Belg, ook hoogleraar aan de UC Berkeley, toch wel een heel hoog aangeschreven Amerikaanse universiteit, en is ook een van de medeoprichters van Covariant. En als je gaat gaan kijken op de website van Covariant, blijkt zelfs dat Bpost een van hun allereerste klanten is geweest.
Okay, dus
zelfs al 2 jaar geleden heeft Bpost geïnvesteerd in machines van Covariant.
Alright, dus waarschijnlijk ergens in die magazijnen van Bpost staat een robotje brieven te sorteren.
Ja,
of zo.
Inderdaad.
Ik zeg zo maar iets. Oké. Okay. Ja, leuk. Altijd tof als we toch dat Belgische erbij kunnen betrekken. Hè? Want vaak zijn het toch de Amerikaanse bedrijven die in de podcast passeren.
En wel, kijk, zelfs die Amerikaanse bedrijven hebben dan een Belgisch kantje. Ja. Zo zijn we toch overal aanwezig.
Om verder te gaan naar een ander Amerikaans bedrijf, Google. Zoals je net zei, ja, om ook verder te bouwen op de vorige aflevering en die robots. Misschien, daar zullen we later de link leggen. Google DeepMind heeft hun Genie-model gelanceerd. En dat staat voor Generative Interactive Environment. Wat zou het model kunnen? Het converteert afbeeldingen naar interactieve, speelbare omgevingen die gemakkelijk kunnen worden gemaakt, betreden en verkend. Dat klinkt heel marketingachtig.
Heel marketingachtig, ja.
Dus wat doet het eigenlijk nu? Het model is eigenlijk getraind op 30.000 uren aan videospelletjes. En ik ga het heel gemakkelijk proberen uit te leggen. Hoe dat ik het begrijp is, je hebt een input of je hebt een beeld van een poppetje of zo in een landschap. Een videogame landschap. En als je aan het gamen bent, heb je bijvoorbeeld 4 mogelijkheden omhoog, naar voor, naar achter of omlaag. Je hebt 4 toetsen op je toetsenbord.
Denk aan Mario bijvoorbeeld.
Denk bijvoorbeeld aan Mario. Ja, we hebben hier, ja, auditief is het altijd moeilijk om zoiets visueel voor te stellen. Maar dus wat je gaat doen, is een input geven omhoog. En dan gaat dat model eigenlijk voorspellen van wat gaat er gebeuren met dit frame, als die omhoog zou moeten gaan. En dan gaat die 16 seconden, denk ik, aan, of 16 frames aan beeldmateriaal kunnen gaan genereren van wat er in dat videogame zou gebeuren als het figuurtje omhoog gaat, of vooruit, of omlaag, of diagonaal ging ook volgens mij. Dus wel interessant. Het deed mij heel hard denken aan Sora wel.
Ja. En er worden ook heel gelijkaardige dingen over verteld. Hè? Want bijvoorbeeld waar focussen zij heel sterk op, is of wat vinden zij zelf heel indrukwekkend aan hun model, laat het ons zo zeggen, is dat het model een soort goed begrip heeft van wat zijn de actors, wat kan er hier bewegen, wat beweegt er als ik op een toets duw en wat is achtergrond.
Ja.
En dus inderdaad, wat kun je vragen aan zo'n model? Stel dat ik eerst naar rechts, dan naar omhoog en dan naar beneden zou duwen. Wat verwacht jij dan dat er zou gebeuren? Hoe ziet die wereld er dan uit?
Ja.
En dus dat brengt ons ook weer terug op die discussie van 2 weken geleden, waarbij dat we het hadden over het belang van een soort kunnen simuleren wat er gebeurt als mensen bepaalde acties gaan ondernemen. Ook dat is aanwezig in Genie. Dus naast het feit dat we afwassende robots gaan hebben, gaan we misschien ook onze videogames binnenkort door soortgelijke systemen kunnen gaan genereren. Ik weet niet wat ik belangrijker vind eigenlijk. Dat we nu videogames zelf kunnen gaan beginnen maken of dat met een afwas eindelijk gedaan wordt.
Afwas. 100%.
Ja. Het is wel waar. We gaan blijven bij de klassiekers.
Ja, er zijn nog wel limitaties. Hè? Het is de framerate is echt wel laag.
De gifjes zien er... Het is geen Sora-kwaliteit dat daaruit komt. Hè. Het is echt, we moeten een paar jaar terug in de tijd gaan. Heel lage resolutie. Het is ook maar 1 frame per seconde of zo die gegenereerd wordt.
Het is echt... Ja.
Ja, puur op kwaliteit. We zijn er nog niet. Nee. De volgende Mario komt nog niet uit een AI-koker waarschijnlijk, maar...
Het is wel een veelbelovende stap, noemen ze het, naar een world model. Dat komt ook... Is dat ook een foundational model dan, zo'n world model? Is dat nog iets anders?
Ik denk, foundational model slaat echt op het feit van, oké, wij hebben er een hoop werk in gestoken en we geven het aan u en jij kunt dan nog een beetje gaan fine-tunen om te gaan doen wat jij gaat willen. World model slaat volgens mij echt op, dit is een model die geleerd heeft hoe zaken in de wereld bewegen.
Okay.
Tijd. Tijd is volgens mij echt een heel belangrijk aspect van een world model, dat die eigenlijk... Ja, leert fysica simuleren, bij wijze van. Was het nu in mijn artikel of in jouw artikel dat ik gelezen had, dat zij daar ook eventjes op verder dachten? Ja, want het was ook bij Genie,
absoluut,
dat ze dan uiteindelijk ook niet alleen videogames hadden getoond, maar zelfs ook een robotarm. Hè, stel je voor, hier is zo'n typische witte industriële robotarm. Ik weet niet of je daar iets bij voor kunt stellen. Stel je voor, wij doen naar voor, neem en terug. Mm-hmm. Dan kunnen ook zij een soort simulatie maken van, dit is wat er gebeurt.
Het ging inderdaad verder dan enkel die videogames. Hè. En dat is ook hun doel om... Ja, nu is het voor die videogame environment, zal ik maar zeggen. Maar ja, als je dat genoeg data geeft en dat model wordt steeds beter, gaat je dat ook met de echte wereld kunnen voeden. Wat is het verschil uiteindelijk tussen de echte wereld en een videogamewereld voor zo'n model?
Zij postuleren ook echt die soort world models als soort de toekomst van simulatie.
Ja.
Simulatie van echte systemen op computers, dat is altijd iets waar veel computatiekracht bij komt kijken. En zij zeggen daar echt van, kijk, AI-gebaseerde systemen zouden daar een veel computatievriendelijker alternatief voor kunnen zijn, die dan ook nog een keer zichzelf kan verbeteren over tijd. Dus dat in de toekomst, als wij simulaties doen, stel, je giet 2 stofjes tezamen, wat gebeurt er dan precies? Dan zou dat misschien wel gewoon eens door een AI-systeem kunnen uitgedokterd zijn, in plaats van zoals dat we dat nu doen, met numerieke methodes enzovoort enzovoort. Interessant ontwikkeling voor mij.
Absoluut. Het gaat snel.
We hadden het er al over, van misschien moeten we een voorspelling doen over de voorspelling die we gaan doen. Dus tijdens onze laatste live-aflevering hadden we voorspeld, kijk, dit wordt het jaar van video AI. Ik dacht al van, kijk, volgend jaar onze voorspelling zal zijn, 2025 wordt het jaar van videogame AI.
Maar ik weet zelf niet of ze zo lang nog gaan moeten wachten.
Het is dat, hè. Ik ben altijd veel te conservatief, Daphne. Ja. Ik weet het.
Maar toch, ik dacht toen wij dat voorspelden, in december was dat, het is nu maart, hè. Ik dacht toen van, wij zeiden, we gaan het tegen de zomer hebben, DALL-E van een jaar geleden, dat niveau voor video gaan hebben. Maar het is maart en ik denk dat we tegen juni misschien zelf DALL-E 2 niveau voor video gaan hebben. Allee, misschien is dat weer iets te snel, maar ja, het gaat sneller dan dat je denkt.
Ja. Kijk, we zullen zien wie dat er gelijk krijgt uiteindelijk. Volgende techscoop dan is iets minder positief wel. Niet interessante nieuwe ontwikkelingen, maar Microsoft hebben zij nu zelf bekendgemaakt. Spreekt wel in hun voordeel. Ze hebben zelf bekendgemaakt dat zij gedetecteerd hebben dat een Russisch hackingteam toegang heeft gekregen tot hun interne systemen. En dat zelfs nu actief, ze hebben toegang gekregen, ze hebben daar bepaalde geheimen uit kunnen halen. Ze hebben bijvoorbeeld toegang gekregen tot de mailbox. Mm-hmm. En zo zegt Microsoft van, ja, soms gebeurt het wel eens dat klanten inloggegevens delen via e-mail. Ja, dat hebben zij dus nu allemaal te pakken gekregen. Dus ze detecteren nu zelfs dat die hackers de informatie die zij hebben buitgemaakt uit die hack aan het gebruiken zijn om op hun beurt nu ook klanten van Microsoft te gaan targeten. Ze zeggen zelf wel, van het is niet dat onze klantensystemen zelf, dat Azure bijvoorbeeld, heel Azure, alle klanten op Azure, nu plots gekraakt zijn, bij wijze van spreken. Maar eerder dat het dus echt gaat over als jij via e-mail gecommuniceerd hebt en je hebt daar bepaalde dingen in gedeeld, dat eigenlijk niet zou mogen via e-mail, by the way, dan zijn er toch wel bepaalde
toont toch aan dat je niet... dat je zelf bij die grotere spelers niet altijd veilig bent.
Ja, het is zo altijd het argument voor de cloud geweest van... En het is een juist argument voor de duidelijkheid van... Ja, sommige mensen denken van... Oeh, ja, ik steek mijn dingen op het internet, is dat niet veel onveiliger? Ja, maar je steekt het wel op een systeem van Microsoft. En Microsoft heeft duizenden security engineers die voltijds bezig zijn met nadenken over security. Die doen dat beter dan dat jij je eigen serverke kunt gaan beveiligen. Helemaal waar, heel correct argument. Nou, dat is natuurlijk wel, als Microsoft zelf zou gehackt worden, stel dat Azure volledig opengebroken wordt, ja, dan zit je er ook wel mee.
Ik weet niet of ik het juist had gelezen, maar hebben ze ook niet van die brute force attacks gedaan op e-mailadressen waar dat zo makkelijk te raden wachtwoorden waren?
Ja, ze zeiden van, wat was het nu? We zien een 10-maal increase in, wat was het nu weer, password spraying activiteit. Dus dat is min of meer brute forcing, proberen. En ze zeggen, het is 10 en daarvoor was het al extreem hoog. Toont aan dat er toch wel... En ze spreken daar ook echt over van, ja, hoe weten wij? De hacking groep wordt Midnight Blizzard genoemd. Ze krijgen veel andere namen ook. Ja, maar Midnight Blizzard is de naam die hier nu gebruikt wordt. En die groep wordt ook echt gelinkt aan de Russische Veiligheidsdienst. Dus het is een state... sponsored hackinggroep, dus het is echt wel van het allerhoogste niveau. En ze zeggen ook zelf wel van, ja, het is persistent, het is... Continu en...
We gaan er geen politieke podcast van maken, David, maar...
Het is gewoon een feit dat...
Het is wel iets om over na te denken, hè. Bijvoorbeeld bij ons hebben wij een tool waar dat wij wachtwoorden via kunnen delen. Dat je dat zo kunt instellen van, kan maar één keer bekeken worden voor... 2 dagen of zo, en dat je een link doorstuurt. Ja. En op die manier dat je toch iets veiliger je wachtwoorden kunt delen. Allee, denk daaraan dat je wachtwoorden niet veilig zijn als je dat via e-mail verstuurt. En denk dat dat ook wel een beetje de boodschap is.
Laat dat inderdaad de belangrijkste boodschap zijn, want dat is dus wel een beetje de conclusie van... Ja, de Microsoft zelf heeft er last van gehad, hè, maar de klanten die er last van gehad hebben, dat is eigenlijk alleen maar omdat ze iets gedaan hebben dat normaal gezien niet zo aangeraden wordt. Dat is namelijk secrets delen via e-mail.
Maar ik kan me voorstellen dat ze nu bij Microsoft die security teams, dat die overuren aan het draaien zijn.
Ja, ze hebben dezelfde activiteit gedetecteerd en dan zijn ze in gang geschoten en dan hebben ze hun threat intelligence team geactiveerd om daar aan verder te gaan. Dus ja, het wordt opgevolgd, ze zijn ermee bezig, maar... De schade is al te laat.
Mm-hmm. Volgende Amerikaans techbedrijf, Apple. Apple, er wordt gefluisterd dat Apple met een hearing aid mode zou komen voor een AirPods Pro. En dat is toch wel heel interessant, want voor mensen die niet zo goed kunnen horen of slechthorend zijn, maar nog niet echt zo'n gepersonaliseerde hoorapparaat nodig hebben, maar wel baat zouden kunnen hebben van een hoorapparaat, zou dit wel eens de oplossing kunnen zijn. Want het zouden gewoon uw AirPods Pro zijn. Of ja, het is nog niet duidelijk of dat een nieuw model van de AirPods Pro zouden zijn of een update van de AirPods die er al zijn. Maar dan zou je die gewoon kunnen gebruiken als een soort van hoorapparaat die eigenlijk geluid gaat luider maken.
Ja.
Dus ja... Het is eigenlijk speciaal dat Apple op de markt komt met iets dat een maatschappelijk doel heeft of zo, of een gezondheidsdoel.
Het is ergens ook wel voor de hand liggend. Hè. Je hebt een luidsprekertje, je hebt een microfoon. Mm. Wel, dat is een oorapparaat uiteindelijk. Dat is min of meer wat dat doet. Dus.
Ja, en het is misschien wat kort door de bocht dat ik zeg van Apple... betreedt zo de gezondheidssfeer. Maar uiteindelijk hebben ze ook wel de Apple Watch, waar dat ze van alle ECG-toestanden en zuurstof dat je in je bloed kunt meten en zo. Dus het sluit wel aan, maar het is toch speciaal om te zien dat zoiets super alledaags als een AirPod, wat ik ook elke dag gebruik, dat dat ineens zou kunnen helpen om mijn gehoor te versterken. En dat is...
Ik vind het ook wel een soort geniale, visionaire marktstrategie van Apple, want... Als er één trend is onder Gen Z tegenwoordig, dat is dat die 24/7 met AirPods rondlopen. Kijk, dat leidt onvermijdelijk tot gehoorverlies. Die gaan allemaal veel te luid luisteren, die gaan doof worden. En eigenlijk, kijk, ze moeten zelfs geen nieuw apparaat kiezen. Ze kunnen gewoon die AirPods in hun oren houden tot het einde der dagen en uiteindelijk zelfs gebruiken als oorapparaat. Is dat niet een soort briljante product lifecycle die je kunt... alleen Apple kan zoiets verzinnen.
Ik vind dat toch altijd raar als mensen hun oortjes inhouden als je daarmee praat. Ik vind dat altijd zo'n... barrières of zo. Zo iets dat heeft zoiets asociaal.
Ja.
Maar ja, als je dan zegt, dat is mijn hoorapparaat, dan kan ik het u vergeven. Maar ik denk dan altijd van, ben je tegelijk naar muziek aan het luisteren of vind je me niet interessant?
Ik heb het mij ook al afgevraagd, maar als ik er te veel over nadenk, dan denk ik van, oei, ik begin te klinken als mijn oma en opa die zo altijd in een computer, wat is dat toch tegenwoordig? En dan ja, voilà, denk ik van, laat de jeugd maar begaan.
Ja, zijn wij boomers geworden, David?
Ja. Het is een kwestie van tijd.
Maar goed, wat betreft die hearing aid mode, het is nog... het zijn geruchten. Hè. Het wordt verwacht dat ze het gaan aankondigen in juni op hun developers conference. We zullen zien. Ik vind het alvast een interessante ontwikkeling.
Om over een andere interessante ontwikkeling dan te gaan. Och, onze overgangen zijn toch zo fantastisch vandaag. Een andere interessante ontwikkeling. We gaan terug naar large language model land. Want er is weer een nieuw interessant large language model aangekondigd. Niet door OpenAI, niet door Google, maar eigenlijk door de derde grote partij, die toch wel iets obscuurder is dan de twee grote broertjes. Claude, ontwikkeld door Anthropic AI, is zo eigenlijk al lang een beetje de dark horse als het aankomt op large language modellen. Niet zo bekend als de evenknieën bij Google of OpenAI, maar bijvoorbeeld Claude 2 was al... Ik weet niet meer wanneer dat het exact gereleased is, enkele maanden geleden, maar stond toch eigenlijk al lang gekend als een model met een zeer interessante performantie als het aankomt op termen van contextlengte. Dus je kon daar heel grote documenten in gaan steken en op basis daarvan vragen beantwoord zien. En dat maakte Claude 2 tot een interessant model qua performantie, een beetje 3.5, GPT 3.5 equivalent. Wel, nu komt Anthropic met Claude 3 uit. En Claude 3 zou... ook op de benchmarks GPT-4 kunnen verslaan. Nu, er vallen nog wat dingen bij te zeggen. Eerst en vooral, net zoals Google, by the way, brengt Anthropic ook Claude 3 uit in 3 verschillende smaken.
Ja.
Net zoals dat je de Nano, Pro en Ultra hebt. Ik vind Anthropic heeft voor een leukere naamgeving gekozen, want zij noemen ze Haiku, Sonnet en Opus.
Ah, ja.
Drie soorten muziekstukken die steeds langer worden. En het grootste model... Claude 3 Opus zou competitief zijn met de modellen van GPT. Zij delen daarbij ook enkele benchmark-resultaten, waarbij zij beter zouden kunnen gaan scoren.
Daar gaan we het nog eens over hebben. Hè?
Daar gaan we inderdaad nog eens dieper over ingaan
in een volgende aflevering.
Van hoe benchmarkt je nu eigenlijk een LLM? Om alvast een korte samenvatting te geven. We hebben een aantal benchmarks, gekende, ze hebben een naam.
Ja.
En dat is min of meer... Een toets. Een toets met vragen waar je bepaalde antwoorden op verwacht en dat ze dan kunnen zeggen op het einde, aha, je hebt 90% gescoord bijvoorbeeld. Op meerdere van die benchmarks scoort Claude 3 op sommige punten zelfs overtuigend beter dan GPT-4. De enige bedenking dat daarbij moet gemaakt worden is van, ja, die benchmarks beginnen ook steeds gekender te worden, waardoor dat die bedrijven
is
ook...
Is gewoon gefine-tuned voor die benchmarks.
Dat die ook wat data beginnen toe te voegen om die performantie zo wat kunstmatig te gaan verbeteren op die benchmarks. Een veel betere, de ultieme benchmark eigenlijk voor mij, is hoe wordt het gebruikt door mensen? Welke vinden mensen beter?
Wordt dat gebruikt door mensen, vraag ik me af.
Het wordt wel degelijk gebruikt door mensen, want bijvoorbeeld een van mijn favoriete websites voor LLM benchmarking is de LLM Arena.
Mm-hmm.
Min of meer, je stelt de vraag, je krijgt 2 antwoorden. Je weet niet van waar dat het antwoord komt, van welk AI-model.
Ah, ja.
En dan moet je zelf gaan kiezen welke je beter vindt. In die LLM-arena scoort Claude 3 Opus momenteel op de 3e plaats onder de 2 GPT-4, GPT-4 Turbo-modellen van OpenAI.
Maar nog altijd wel impressive, hè?
Nog altijd impressive. Beter dan wat Google gedaan heeft. En dus ook als niet... techreus, zeg maar. Het is eerder wat een start-up die daarmee uitkomt. Is het toch wel heel indrukwekkend te noemen dat zij daar ook competitief op kunnen blijven. Om het zo even te zeggen. Dus, voilà.
Is het duurder dan GPT?
Ja, dus dat hebben we blijkbaar ontdekt. Het is toch wel, ik denk, 3 keer duurder. We spreken hier nu nog altijd over, een 17e van een cent per token. Maar het is wel 3 keer duurder. Hè. Stel je voor dat jij nu al OpenAI APIs aan het gebruiken zit en dat kost je €1000 per maand. Ja, dan moet je wel even weten van... Als je wilt overschakelen.
Het is nog niet per se veel beter of zo. Ja.
Het scoort nog altijd onder GPT-4.
Ja.
Het is nog altijd duurder, dus... Puur op economische termen gaan we nog niet kunnen gaan winnen, maar het is in the running, het is deel van de race. En ze hebben bijvoorbeeld ook een samenwerking met Amazon AWS, dus je kunt ook Azure-style, heel gemakkelijk die modellen gaan gebruiken, gaan bijtrainen, deployen, et cetera.
Oké, ja. Dat is echt over het afgelopen jaar dat ik in de podcast bij zit, hebben wij al zo vaak gezegd, er is weer iets nieuws. Dat is elke twee weken.
Er is een nieuw taalmodel, er is een nieuw verbetering.
Ja, die race, dat blijft maar gaan, hè.
Ja.
Het is ongelooflijk. Ik heb een laatste techscoop en ik denk, ja, het is iets meer economisch getint, maar nog altijd technologisch. Want een Deense studie door de Implement Consulting Group toont aan dat generative AI onze economie in 10 jaar tijd wel eens 50 miljard euro zou kunnen opbrengen. Dat betekent eigenlijk dat door Gen AI 9% toegevoegd zou worden aan ons bruto binnenlands product. Ik vond dat wel interessante cijfers om te zien van wat dat die technologie zou kunnen doen voor ons, onze bedrijven. Maar de voorwaarde is natuurlijk wel dat Belgische bedrijven effectief die technologie breed gaan omarmen. En er zijn ook verschillen in landen. Hè. België scoort redelijk hoog op de impact die Gen AI zou kunnen maken. En dat is omdat onze economie is vooral een kenniseconomie. Wij produceren niet erg veel, maar wij hebben wel heel veel kenniswerkers. En daar kan Gen AI wel perfect ingezet worden om productiviteitswinsten te gaan boeken. Hè. Anderzijds, dat is dan het positief. Het negatieve dat ze aankaarten is, er is een risico dat heel veel jobs gaan verdwijnen. Ze spreken over 7% van de banen die zou geautomatiseerd kunnen worden. Maar anderzijds heb je dan misschien wel jobcreatie, misschien mogelijkheden die we vandaag nog niet zien, van nieuwe jobs die met Gen AI zouden kunnen gevoed worden. Dus ja, het is een beetje afwachten wat er gaat komen. En ik denk, in het verleden zullen we wel gelijkaardige dingen zijn gezegd over andere technologieën. Maar het toont wel dat Gen AI impact gaat blijven maken. Of dat voorspellen ze toch?
Ja, ik ben altijd zo'n beetje
David kijkt al heel
over
sceptisch
zo'n
naar
mij. Soort berichten. Ik durf dat soms ook eens de Gartner self-fulfilling prophecy te noemen. Ja. Iedere keer als Gartner spreekt over een nieuwe technologie, zeggen ze, en het gaat groeien met 20% per jaar. Hoho, wacht maar, in 2030 is dat een markt van 5 triljoen of zo. Dus je moet er nu op springen. En dan, als het niet blijkt waar te zijn, van, maar de mensen zijn er onvoldoende opgesprongen. Ja. Soms heb ik daar wel wat moeilijkheden mee. Een andere bedenking die ik mij ook wel maak, is van, als het zo zou zijn inderdaad, als daar inderdaad heel veel waarde uit kan gegenereerd worden voor onze Belgische economie, dan gaan we volgens mij ook wel eens moeten nadenken over welke AI-modellen gaan we daarvoor gebruiken. Willen we Amerikaanse APIs gebruiken, gegeven dat daar zoveel geld uit zou moeten kunnen vloeien, zoveel meerwaarde uitvloeien voor onze economie, wetende dus dat daar een deel eigenlijk iedere keer weer terugstroomt naar de Amerikaanse economie, Google, OpenAI, etc.
Ik heb nu geen cijfers van wat het hun economie zou kunnen opleveren in de 10 jaar. Dat ga ik eens opzoeken. Maar wat kunnen we daar dan aan doen als Belgisch bedrijf, om te zorgen dat het misschien nog zo in ons landje blijft.
Je hebt net zelf gezegd, Daphne, we gaan er geen politieke podcast van maken, maar ik ga terug mijn pro-Europees petje opzetten. Ja. En natuurlijk, ik denk het beste dat we dan kunnen doen, als we wachten op een Vlaamse AI zal wel veel zijn, maar Europese AI lijkt me toch echt wel een belangrijk
bijvoorbeeld keurmerk. Bijvoorbeeld een Mistral die in Frankrijk zit. Zo.
Vanuit een soort, patriotisch, high-level perspectief. Kijk, als je een bedrijf bent, natuurlijk, heb je andere overwegingen. Je hebt 10.000 euro budget. En als je dan kunt kiezen voor een API van OpenAI, waar je heel gemakkelijk snel iets uithaalt, dan is dat natuurlijk voor u als bedrijf de betere keuze. Als we op een soort macro-economische schaal kijken, ben ik ook totaal niet gekwalificeerd om nog nuttige uitspraken te doen. Maar dan lijkt het mij van, stel je voor dat al onze energie in handen zou zijn van de Amerikanen. Heel onze economie draait op elektriciteit, maar stel je voor dat iedere keer dat jij je rekening betaalt voor je elektriciteit, dat linea recta terugstroomt naar de Amerikaanse economie. Ja, dan zou dat waarschijnlijk ook wel een soort drainage zijn. Hè?
Ja. Dan zou je toch ook oplossingen zoeken om te zorgen dat wij energie kunnen opwekken. Dus wie weet komt er wel een grote Belgische speler of...
Ik ben al lang blij als het Europees is, maar wie weet, kunnen we nog hopen op een soort Belgisch large language model? Goh, zou dat niet een...
Dat zou zo cool zijn.
Ik weet nog dat ze destijds BERT, het Google Transformer model, daar hadden ze een Belgische fine-tuning van gemaakt en die heette dan Albert.
Ah, dat is wel goed.
Vond ik fantastisch, top. Kijk. Dus de naam is ook al gekozen.
Alright, dat was de laatste techscoop ook. En het is u misschien wel opgevallen dat er nog geen Musk-date is geweest. Dat is waar. En die gaan we ook behandelen in de deep dive, want het is weer al wat geweest met een Elon.
Ik ben benieuwd naar de timeline, Daphne.
Ja, let's go.
Alright, dan is het tijd voor de deep dive. Daphne, de voorbije 2 weken heb ik weer... Ik wist al dat we hier aan jou de deep dive gingen laten, want ik heb weer ontiegelijk veel nieuwsberichten zien passeren over Elon Musk drama en deze keer de heilige graal der combinaties OpenAI versus Elon Musk. Er worden met lawsuits gesmeten, Elon Musk heeft kinderachtig gedaan, allee, het heeft al de elementen en ik wist gewoon, kijk, ik ga wachten tot Radio Raccoons en ik ga Daphne vragen, geef mij een keer de full details, wat is er hier weer in godsnaam allemaal gebeurd? Wat heeft Elon Musk nu weer in zijn hoofd gekregen?
Ja, het is ongelooflijk dat dit op het wereldtoneel wordt gespeeld en niet achter gesloten deuren, maar ik vind het wel leuk om allemaal...
Ik ben blij dat we ervan kunnen meepikken eigenlijk.
En ja, als je van drama houdt, dan is deze deep dive voor jou. Want ik heb een kleine tijdlijn gemaakt van wat er allemaal is gebeurd, startende op 1 maart. Want Elon Musk klaagt OpenAI en Sam Altman aan. Hij zegt basically, ik ga even parafraseren wat hem zegt, dat ze enkel denken aan winst maken en niet meer hun missie najagen, wat dus AI ontwikkelen voor de mensheid ten goede te komen, is. En dat ze door hun partnership met Microsoft eigenlijk een gesloten de facto dochteronderneming van OpenAI hebben gemaakt, die gewoon winsten moet maximaliseren. En volgens Musk is dat dus een schending van een zogezegde oprichtingsovereenkomst, die zegt van, ja, we zijn een non-profit bedrijf die gewoon technologie wilt open sourcen voor de betterment of humanity of zo. Interessant is dat hij bij die oprichting wel aanwezig was, want hij is een van de founders van OpenAI, maar hij is daar dan later uitgestapt. Dat ga ik ook nog uitleggen.
Belangrijk detail.
Dat is wel belangrijk om in het achterhoofd te houden. En ja, dat GPT-4 geheim wordt gehouden, gaat dus volgens hem tegen die gedachte in. Musk zegt dat het geheim wordt gehouden voor commerciële overwegingen en helemaal niet voor de veiligheid van de maatschappij. Het enige probleem, dat kan allemaal goed zijn, maar het enige probleem is dat er helemaal geen contract, die zogezegde oprichtingsovereenkomst, die bestaat helemaal niet. Dus OpenAI heeft eigenlijk niks om te schenden. Hij zegt dan van, ja, maar er zijn wat mailtjes waar ik mij op baseer en ik heb wel bewijs. En ja, het is allemaal een beetje, ja, ik heb al wat legal mensen zien discussiëren erover en eigenlijk heeft hij geen pot om op te staan.
Ja.
Nu, OpenAI houdt zich even stil. Geen reactie, maar op 6 maart komen ze dan plots toch met een blogpost. Daarin, ja, ik stuurde die door naar David. En David had zoiets van, Daphne, dat is toch nu, ja, dat is gewoon een corporate statement. Wat is daar nu interessant aan?
Ik had die half gelezen en inderdaad, de eerste helft is helemaal wat je verwacht van een corporate statement. Heel beleefd, geformuleerd en zo. Ja, meneer Elon Musk zegt allerlei dingen, maar wij gaan toch niet akkoord, et cetera, et cetera. Dus ik was nog niet van mijn sokken geblazen. Ja. Maar dan moest ik blijkbaar verder lezen van Daphne.
Want inderdaad, ze beginnen eerst met die claims te verwerpen, te zeggen, een tegenverhaal te bieden. We waren inderdaad oorspronkelijk non-profit, maar dat is dan geëvolueerd omwille van deze en deze en deze redenen. En wat doen ze dan? Ze zetten ook nog de receipts erbij. ze hebben gewoon mails gescreenshot en sommige dingen hebben ze wel gearceerd. Of hoe zeg je dat?
Gecensureerd.
Dus namen van mensen die eigenlijk niet moeten genoemd worden, hebben ze bijvoorbeeld gecensureerd. Maar ja, het zegt wel veel, de screenshots, zal ik het zo zeggen.
Van Elon naar Ilya, dus rechtstreeks inderdaad. De betrokken partijen.
Dus om iets te quoten, is er bijvoorbeeld een mail waar dat Ilya Sutskever, die hier ook al wel een aantal keer is gepasseerd op een podcast, zegt, ik ga even quoten. As we get closer to building AI, it will make sense to start being less open. And it's totally okay not to share the science. Waarop Musk dan zegt, yup. Belangrijk ook is dat wat ik eigenlijk heel treffend vond, is dat ze in 2017, want dit zijn echt oude mails, al aan het nadenken waren over ja, de budgetten die dan gepaard gaan gaan bij AI of AGI zelfs. En zij beseften toen al dat we een enorme rekenkracht gaan nodig hebben. En Musk zegt dan ook van, ja, we moeten niet 100 miljoen ophalen, we moeten echt over biljoenen praten. We hebben enorm veel geld nodig. En ja, eigenlijk was het niet echt mogelijk om dat als een non-profit organisatie te doen. En Elon ging daar wel in mee. Want hij wilde zelf Tesla gaan fuseren met OpenAI. Dus eigenlijk wou hem zelf ook geen non-profit meer. Hij wou er een for-profit organisatie van maken. Ook heel grappig, dat ging, hij stelde het dan voor op een moment waarop het helemaal niet zo heel goed ging met Tesla. Dus ik denk dat er daar ook weer motieven waren om Tesla terug winstgevend te maken of er iets helemaal anders van te maken. Maar daar waren de andere oprichters van OpenAI toch niet zo voor te vinden. En dan heeft hij gezegd van, ja, kijk, jullie maken eigenlijk geen schijn van kans. Jullie zijn losers. Allee, je hebt het niet zo gezegd, maar...
Peace out.
I'm out. Ik ga het zelf doen. Ik ga gewoon bij Tesla zelf AGI gaan bouwen. Hij zegt letterlijk, jullie maken 0% kans om hier ooit iets mee te doen. Als je nog met Tesla zou fuseren, maak je 1% kans. Maar nu, je gaat niet tegen die Google DeepMinds van de wereld op kunnen. Heel grappig dat die toen al zo was. En dat is precies alleen maar erger geworden. Maar ja, OpenAI zegt ook van, ja, als we naar een rechtszaak gaan en we gaan alle bewijzen op tafel leggen, dan zien we gewoon dat Musk zelf een for-profit structuur wilt, dat hij dat gewoon zelf wilt controleren en dat hij nu, dat hij ziet van, OpenAI is super succesvol geworden, ik ben daar uitgestapt toen dat, mijn wensen niet werden gevolgd. En nu hebben ze eigenlijk een goudmijn en ik zit niet meer in het bedrijf en ik wil het zo graag. Dus ik ga gewoon alles eraan doen om toch een deel te krijgen. Maar ja, het is zo een zielige poging om het te doen. En dan, ja, als laatste stuiptrekking, zal ik het maar noemen, heeft Musk dan op 12 maart... Ja, die is super actief, ook op X gewoon. En die zet er alles op. Elke brain fart dat die gast heeft, komt wel op X. Dat die Grok, dat is hun taalmodel, gaat open sourcen. Ja, eigenlijk een beetje als tegenreactie van, kijk, ik open source wel mijn modellen en ik ben wel voor die structuur.
Het is toch straf hoe dat de rijkste man ter wereld zo altruïstisch en tegen winstbejag is. Wow. Dat is toch schoon om te zien.
Eigenlijk. En hij had ook een nieuw logo gemaakt voor OpenAI. Het was prachtig. Het was eigenlijk OpenAI en dan gemaakt uit het woord lies.
Ook nog een saillant detail. Heeft hem niet op een bepaald moment op Twitter gezegd van, ik laat de lawsuit vallen als OpenAI zijn naam verandert naar Closed AI?
Ja, dat heeft hem ook gezegd.
Ik heb het zelf ook al een paar keer voorgesteld, by the way. Dus op dat vlak wil ik wel Elon Musk gaan bijtreden. Ja. Maar, ja.
En ja, ik denk dat deze deep dive niet per se gaat over... Oké, een beetje gaat het over de drama. En dat is altijd wel eens interessant om te kijken hoe dat daar gaat. Maar bij mij kwam de vraag wel op van... Oké, stel dat Musk niet aan eigen belang zou denken. En
zetten zijn ego eventjes opzij.
Ja, kijk, hij is niet egoïstisch. Hij wil OpenAI helemaal niet voor het geld. Maar hij heeft zoiets van dat gedachtegoed dat ik toen had van een non-profit organisatie die AI voor onze wereld beter te maken gaat maken. Dat moet open source zijn. Ik sta er helemaal achter. Maar moet dat zo? Allee, zijn er argumenten om het privaat te maken, wat OpenAI nu uiteindelijk heeft gedaan, of om het publiek te houden? En ja, waar strookt dat niet meer met elkaar om dat te kunnen gaan bouwen? En dat was zoiets dat bij mij wel bovenkwam toen ik zo heel deze saga las en meemaakte.
Ja.
En ik dacht, ik stel de vraag gewoon aan u, David. Wat denkt jij daarvan?
Wel, ik denk, er zijn twee soorten overwegingen die we moeten gaan maken. Eerst en vooral de soort, laat ons die als laatste houden, de soort fundamentele filosofische strijd tussen gesloten en open technologie. Daar gaan we het straks eventjes over hebben. Anderzijds is er het meer praktische argument, die ook wel door Elon Musk dan op een gegeven moment zelf bevestigd wordt, van de enige manier waarop dat we binnen een soort zeer ambitieuze tijdlijn aan AGI gaan geraken, is door een smak geld binnen te halen. En dat gaan we niet doen als non-profit bedrijf. Dus moeten we for-profit worden, heel veel geld verdienen, dat geld herinvesteren in hardware. En dan gaan wij ideaal geplaatst zijn om AGI te gaan bouwen. Ik vind Dat is een argument die ergens wel steekhoudt. Mm-hmm. In de zin van, we kunnen niet ontkennen, je hebt een smak geld nodig vandaag de dag om een hoop GPU's te kopen. Ja. Waarom staat OpenAI op 1? Omdat ze die smak geld hebben. En je kunt ook alleen maar zoveel geld bijeen verzamelen als je tegen je investeerders kunt zeggen, maar we gaan er ook heel veel geld mee verdienen. Mm-hmm. Dus op dat vlak, uit een soort praktisch argument, als je wilt racen en je wilt zo snel mogelijk gaan, dan denk ik dat een for-profit structuur...
Dat is ook gewoon hoe dat onze wereld werkt. Allee, ja, dat zijn dingen, mechanismen die je niet zo simpel kunt veranderen. Ja. Hè?
Een fundamentele vraag die je dan moet stellen is van, moet het een race zijn? Mm-hmm. Stel je voor dat ChatGPT een jaar later op de markt was verschenen. Hadden we grote dingen gemist? Wat was de wereld
Ik weet niet waarover dat we zouden praten in onze podcast.
Onze podcast was een pak sneller gedaan geweest, waarschijnlijk dat wel. Maar ja. Is dat een soort fundamenteel ding? Anderzijds, als we al vooruitkijken naar AGI, superintelligent systeem, dat ding gaat medicijnen maken, gaat kanker genezen, whatever, de wildste dromen dat we ervan hebben. Dan zou je kunnen zeggen, elk jaar dat we wachten, zijn letterlijk mensenlevens. Ja. Dus dat is de eerste afweging dat je ergens moet gaan maken van willen we een for-profit bedrijf, willen we zo snel mogelijk gaan, of willen we eerder op een soort stelselmatige aanpak, mag het wat trager gaan dan de snelst mogelijke manier.
Maar anderzijds, het is niet, AGI is wel een belofte of zo, maar dat is helemaal niet zo concreet als bijvoorbeeld kankeronderzoek of zo. Allee, ik vind niet dat je mag zeggen van, door een jaar niet en... Allee, dat een jaar OpenAI een jaar later zou zijn, mm-hmm. Dat zou zorgen dat mensen een jaar langer zouden sterven of zo. Ik vind dat toch nog zo wat kort door de bocht.
Het is extreem kort door de bocht, hè? Maar dat is soort de mentale calculatie dat je moet maken. AGI is een technologie, het is, wat is het nu weer, de cornucopia in oud-Griekse termen. Wat gaat uiteindelijk AGI zijn? We weten het niet. Nee. Misschien is dat iemand met een IQ van 90 of zo en kan die wel simpele vragen beantwoorden, allemaal goed. Mm-hmm. Maar opnieuw, we hebben daar al over gesproken. Ja. Stel je voor, we kunnen een AI-wetenschapper maken, slimmer dan Einstein, en we kunnen ze maal 10.000 kopiëren. Mm-hmm. Wel ja, dan kunnen we dat perfect verwachten. Dan kunnen we perfect stellen, daar komt nieuwe kankermedicijnen uit. Ja. En andere zaken, nieuwe batterijen, het einde van global warming misschien wel. Mm-hmm. AGI is een technologie met quasi oneindige beloften.
Ja.
Hoeveel dat ervan gaat waargemaakt worden, dat is inderdaad een andere discussie die we nog moeten gaan voeren. Maar soort als denkoefening, is dat echt wel de moeite waard om naartoe te racen, dus, in mijn mening.
We hebben eigenlijk twee argumenten om non-profit organisatie op te stellen. Dat is dan één, investeerders gaan niet investeren als je niet... minste nastreeft. En twee, we moeten eigenlijk racen naar AGI voor de mensheid beter te maken.
Ja, het is eigenlijk bijna... Het zou... hoe moet je dat zeggen? Het zou bijna een misdaad zijn om niet zo snel mogelijk te gaan, want elke dag dat we het uitstellen is eigenlijk mensenlevens op ons. Zo zou je erover kunnen gaan nadenken als je helemaal kort door de bocht. Maar ik ben zeker, zeker zo in de... We hebben al eens gesproken over die cults die nu aan het ontstaan zijn rond AI en effective accelerationism. Daar zijn mensen die daar letterlijk in geloven. Ik durf het u met zekerheid zeggen. Nu, dat is één aspect. Mm-hmm. Moeten we zo snel mogelijk gaan? Ja of nee, daar kunnen we lang over discussiëren.
Ja.
Het andere aspect, waar dat we het ook eventjes over moeten hebben, is van, inderdaad, als jij een open AI bedrijf zou zijn, dan zou je inderdaad misschien ook Mistral avant la lettre verwachten van, kijk, wij ontwikkelen het en hier is het wereld, ons cadeautje aan jullie, doe ermee wat je wilt, wij geven het uit handen, hier is het dan. Ja, willen we AI-systemen, zeer capabele AI-systemen, volledig open laten? Of is het net een beter idee om die gesloten te gaan houden en onder controle te houden van een bepaalde entiteit? Laat het nu een bedrijf, laat het nu een overheid zijn, whatever.
Mm. Met dan het idee van, dan kunnen mensen er ook geen slechte dingen mee doen.
Voilà, inderdaad.
Allee, andere mensen dan ons. Laat ik het zo zeggen.
We willen het altijd door de goede mensen laten beheren. Maar wie dat de goede mensen zijn, hangt af van wie dat je bent op deze wereld natuurlijk. En kijk, ik vond daar straks, ik had er een goede one-liner voor. Ik ga hem nu droppen. Het voordeel van gesloten AI is controle. Het nadeel van gesloten AI is controle.
Ja.
Enerzijds, natuurlijk, stel je voor, jij kunt zo... laat ons nu beeldgenererende AI-systemen gaan maken. We hebben daar al zo'n beetje de negatieve impact van gezien. Mm-hmm. Naaktbeelden bijvoorbeeld, die worden gegenereerd van mensen zonder toestemming. Ja, dat kan alleen maar omdat die modellen nu op het internet staan. Iemand met slechte bedoelingen past die aan. En mm-hmm. voilà, dat staat nu op zijn computer. Jij kunt daar niets meer aan doen. Allee, tenzij dat de politie binnenvalt en die computer in beslag neemt of zo. Jij kunt daar niets meer aan doen. Dat is nu in the wild. Het is los. Er is niets meer aan te verwezenlijken. Daarentegen, stel je voor dat een platform zoals Midjourney daarvoor zou gebruikt worden, en dat wordt ook daarvoor gebruikt, dan kan Midjourney zelf nieuwe maatregelen treffen om dat soort misbruik tegen te gaan. Mm-hmm. Dan houden zij daar de controle over. Dat is het grote voordeel van closed AI. Het nadeel is natuurlijk, aan wie geeft je de controle?
Ja.
Zouden wij oké zijn met het feit dat misschien in de toekomst China veel capabeler wordt op het vlak van AI, dat wij nu in plaats van Amerikaanse taalmodellen Chinese taalmodellen gaan gebruiken, maar dat China daar ook wel hun eigen ideologie in verwerkt. Net zoals dat wij zouden zeggen van geen haatdragende content maken naar minderheidsgroepen of zo. Zou China dan misschien kunnen zeggen, geen kritiek leveren op de communistische partij, alsjeblieft.
Ja,
willen we dat? Willen we zo'n belangrijke systemen in handen geven van één organisatie die dan zelf kan zijn waarden aan ons opleggen, vaak zelfs op heel subtiele manieren. Het is niet als je ChatGPT gebruikt dat jij meteen hyperbewust bent van wat is ChatGPT wel of niet. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat ChatGPT heel sterk politiek gezien naar links neigt, progressief is.
Wat ik
heel goed vind. Ik heb liever een soort progressief denkend AI-systeem. Maar voor de rechterkant van de samenleving is dat, is dat een bedreiging van big tech. Want zij creëren hier nu bias in systemen. Iets waar wij ook van de linkerkant over zouden gaan klagen. Wel, zij zien daar een soort spiegelversie van. Wat voor ons goed is, is voor de andere partij dan weer slecht.
Ja.
Dus daar zit dan soort de kern van de filosofische discussie.
Wat is dan beter?
Wat is beter? Zou het beter zijn dat iedereen zijn eigen kernbom maakt in zijn achtertuin? Nee. Het is beter dat die technologie voor de select few behouden wordt, dat niet iedereen een kernramp kan ontketenen. Ja. Je zou hetzelfde kunnen zeggen over AI bijvoorbeeld.
Dat is al wel te veel, die select few.
Ja, maar dan anderzijds zou het ook kunnen zeggen van, wat zien we bijvoorbeeld in het medialandschap? Het is enorm gevaarlijk als media geconcentreerd wordt in een aantal grote spelers. Mm-hmm. Want die kunnen dan eigenlijk met heel weinig effort massale opinie gaan beïnvloeden, et cetera. Dus ik vind, ik ben er niet aan uit. Ik ben ook geen filosoof. Ik heb geen oplossing. Ik heb geen duidelijk standpunt.
Maar het is wel een interessant vraagstuk, hè?
Ja, maar ik stel mezelf er wel continu in vraag. Want een soort van nature ben ik open source geneigd. Ja. Ik hou van open source AI.
Ja, er zijn ook wel voordelen aan. Je hebt sneller development, mensen die mee eraan kunnen werken, meer transparantie.
Onderzoek naar gebeuren, open onderzoek naar gebeuren. Mm-mm. Dat kan gepubliceerd worden, we kunnen daar lessen uit trekken. Anderzijds zou het kunnen zijn dat open AI achter de schermen, zonder dat iemand het ooit weet, een paar tweaks uitvoert, dat het AI-systeem anders begint te denken en niemand heeft het ooit geweten.
Ja.
Ook dat weer is een vorm van vertrouwen, een vorm van macht en controle dat we afgeven.
Ja.
En dan is de vraag, willen we dat zomaar aan een bedrijf geven?
En je hoopt dan dat bedrijf de beste bedoelingen heeft, natuurlijk.
Je hoopt inderdaad dat bedrijf... En wij zijn Westerlingen, wij zien een Amerikaans bedrijf nu niet als een soort grote boeman, maar in China zal daar op een heel andere manier naar gekeken worden. Die gaan zeker niet toelaten dat mensen massaal beginnen praten met ChatGPT, want dat zou wel eens de verkeerde manier van denken kunnen brengen. Er kan eindeloos over gediscussieerd worden. Ja. Opnieuw, wij hebben geen antwoorden, maar het is wel iets om in het achterhoofd te houden.
Ja, inderdaad. En ik ben ook benieuwd hoe dat de rechtszaak gaat evolueren. Ik denk niet dat het ervan gaat komen.
Ja,
ik denk dat hij zo even wat proberen, maar nu ook ziet van ik hoop dat hem inziet dat ook niet echt veel logica bedreigt.
Elon Musk heeft waarschijnlijk ook gewoon een team van advocaten en als je ze geen werk geeft, dan beginnen ze zich te vervelen of zo. En dan om de tijd zegt hij, doe daar maar een keer een lawsuit of zo.
Ik ben dat eigenlijk beu, doe dat maar even.
Je weet nooit wat er landt en dat hem dan toch...
Sowieso dat hij nog veel meer lawsuits heeft, maar hier is hem heel outspoken over natuurlijk.
Dat kunnen we alstublieft wel zeggen.
Ja, Ik vond het alleszins wel leuk om eens onderzoek naar te doen en ook eens over na te denken. Ja, we gaan zien wat dat gaat geven, hè? Die closed source, superkrachtige AI-modellen. En zeker nu, nu gaat het nog. Hè? Het is nog geen AGI, maar wauw, als het ooit dat wordt.
Ja.
En OpenAI bezit dat.
Ja.
Dat is, of, wel, dat of, is eng, vind ik.
Hè, het is op het internet en iedereen kan het gebruiken.
Ja, maar
voor
dat vind ik, nog,
wat.
Ik vind dat wel nog enger.
Het is allebei eng.
Ja. Oh ja, nee, we gaan onze luisteraars niet bang maken. Nee. Maar ja, iets om over na te denken. Als je daar zelf een mening over hebt, mocht je die ook altijd delen met ons. Hè. Dat vinden wij super interessant. En over ja, jullie gesproken trouwens. We hebben deze week ook een Curious Raccoon bij.
Het was al eventjes geleden. We hebben er ook minder reclame voor gemaakt, maar kijk.
Ja, vragen nog altijd welkom en we behandelen ze. Dus dat gaan we nu ook eens doen.
Yes.
Goed. Wij zijn super blij dat er nog eens een nieuwsgierig wasbeertje is. En deze keer was dat Anne. Ik ga haar vraag voorlezen en David gaat er een uitstekend antwoord op geven. Hij gaat proberen. Hallo. Rafik Anadol, ik hoop dat ik het goed uitspreek, is een digitaal kunstenaar die AI gebruikt voor de creatie van zijn beelden. Ik vraag me af hoe hij dit voor mekaar krijgt en op welke manier ik dat met huis, tuin en keukenmiddelen kan benaderen.
Fantastische vraag. Ik moet zeggen, Rafik Anadol, ik kende hem nog niet. Blijkbaar is er toch wel een soort opbloeiende generatieve AI-kunstscene. Blij om het te zien.
We hebben dat eens bekeken op zijn Instagram en echt zot. Ik was helemaal impressed wat die man allemaal...
Ik heb al een paar keer een lokaal museum aangeschreven in de hoop van een of ander AI-kunstinstallatie te verkrijgen. Dus bij deze ga ik nog eens mijn betoog herhalen. Maar los daarvan ben ik blij om te zien dat er wel degelijk dingen mee gedaan worden. Rafik Anadol, we kunnen het nu weer, we moeten het eventjes auditief gaan uitleggen. Veel van zijn kunstwerken zien eruit als een soort... het zijn video's, hè, en het zijn een soort evoluerende droomlandschappen of zo. Ik weet niet echt hoe je het moet... Ja, vormen die
golven,
op een soort heel organische manier evolueren en elkaar overvloeien.
Heel satisfying, vind ik dat.
Het is heel leuk om naar te kijken. En dat is dus inderdaad iets wat wij in technische termen een latent spacewalk noemen. Een latente ruimtewandeling. Klinkt wel heel leuk, heel leuk verwoord. Wat is dat uiteindelijk? Je moet je inbeelden... als een AI-model een afbeelding genereert, dan gaat hij eigenlijk... Je geeft daar een stukje tekst aan. Dan gaat hij dat omzetten naar een soort interne representatie. De latent space heet dan zoiets. Eigenlijk de interne vectorrepresentatie. Ik ga je niet te technisch gaan. Maar die zet dat om naar een soort interne ruimte waar dat hij op projecteert en waar dus verschillende afbeeldingen uitkomen. Dat is de basis van beeldgenererende systemen. Wat kun je daarmee doen? En dit is trouwens al sinds de vroegste beeldgenererende GAN-systemen is dit een optie geweest. En ik ben er altijd al gefascineerd door geweest. Wat kun je dan nadien gaan doen? Dat is zeggen tegen zo'n systeem van... Hey, neem eens een wandeling doorheen die latente ruimte. Ga eens in verschillende richtingen. Je moet dat echt u voorstellen. Wij hebben drie dimensies om in te wandelen. Een AI-systeem heeft er duizenden. Neem maar eens een paar stapjes.
Ik kan me dat echt niet voorstellen.
Ja, dat is, beeld u in dat ding maar in drie dimensies kan denken. Dus dan kun je echt zeggen van, oké, ga eens een wandeling gaan nemen. En wat gebeurt er dan eigenlijk, is als je wandelt in je latente ruimte, één stapje genereert eigenlijk een afbeelding die bijna gelijk is aan waar je van vertrokken bent, maar met een lichte variatie. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, begin bij paard... Maak mij een paardafbeelding. Dat heeft een bepaalde plaats in uw latente ruimte. En we gaan van paard naar kat. Dat heeft een andere plaats. Opnieuw, stel u een 2D-kaart voor. We beginnen op paard en we reizen naar kat. Wel, wat kunt je dan vragen aan zo'n AI-systeem? Oké, je kunt A en je kunt B genereren. Maar verken nu ook eens het pad van A naar B. Stel, je trekt een lijn van A naar B... Wat vinden we terug op die route? En zo creëer je...
Zo'n soort van morphing of zo.
Ja, inderdaad. Ah, ja. Als je, allez, dat is een tijd lang heel populair geweest. Kijk, nu betreedt dat de kunstscene, maar ik weet nog destijds in zo de technische kringen was dat zo het hippe ding om te doen.
Wij hebben dat ook eens gedaan bij Raccoons. Dat wij hadden allemaal foto's getrokken van onze medewerkers. En dan heb ik gevraagd aan Wout, een van onze developers, om zo die morphing te doen met een AI-systeem, waar dat dan eigenlijk eerst en vooral al... Ja, dat waren niet die foto's, maar dat waren het beeld dat AI had van die foto's. Ja, dus het leek heel hard op ons, maar we waren het eigenlijk niet. Om dan dat te morfen en dat er dan een filmpje uitkwam van al onze medewerkers. Ja, ik zal het anders linken. We hebben daar ook een blog over. Dat is echt al lang geleden trouwens.
Ja, ik zeg het is zeker geen nieuwe techniek.
En dat zag er toen ook al heel... Allee, ik vond dat heel tof toen.
Dat is... En zeker als je dat doet met wild uit... Stel je voor, je gaat van auto naar kat of zo. Dan zie je op een bepaald moment die auto, dat blijft heel lang een auto. En dan wordt dat zo'n beetje instabiel. Woop, krijgt dat plots zo een deel van een kattenhoofd. Dan komen daar plots snorharen uit. Plots verdwijnen de voorlichten en worden dat twee oren bijvoorbeeld. Dat is zodanig vloeiend. Mm-hmm. Ik vind dat fascinerend om naar te kijken. Want het geeft u zeg maar ook een soort inzicht in het brein van zo'n AI-systeem. Ik heb trouwens een filmpje van Rafik Anadol, zeg ik het nu juist, teruggevonden, waarbij dat hem... Hij heeft zo van die zeer esthetisch mooi uitziende
kunstwerken. Het zijn geen katten en paarden die convergeren.
Nee. Moest ik dat doen, dan ziet dat er heel psychedelisch en raar uit. Voor hem is dat zo heel mooi, esthetisch, kleuren en weet ik veel. Een groot deel daarvan is post-processing. Dus dat is het werk van de artiest die zeg maar begint met een soort technische output en daar dan iets esthetisch van maakt. Ja. Dus dat kan ik u helaas niet in een pakketje aanbieden om zelf te gaan repliceren. Dat is iets dat je zelf zult moeten gaan doen. Maar die latent spacewalks, en dan misschien stable diffusion in combinatie met zo'n open source model... Dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt om daar zelf mee te beginnen.
En dan moet je een soort van wel met code aan de slag gaan? Of?
Ja, inderdaad. Als je latent spacewalk stable diffusion intikt, dan het eerste resultaat op Google is effectief iemand die op Kaggle, denk ik, op Kaggle of Google Colab, zo'n open code repository gezet heeft van ik heb stable diffusion.
Ik zal het misschien in de show notes zetten.
Ja, dat is nog een goed idee. Ik heb stable diffusion, ik heb zelf een beetje custom code geschreven. Voilà, kijk, nu kan je latent spacewalks doen met een stable diffusion model.
Wow. Ja. Oké, ik hoop dat we Anne daarmee geholpen hebben, want het is wel niet als in ga naar ChatGPT en vraag aan Dolly om iets te genereren. Je moet zelf nog wel wat met code aan de slag gaan. Maar het is wel cool. Ik zou echt aanraden voor iedereen om eens te gaan kijken wat die man vrouw, ik weet eigenlijk niet.
Ik
kan niet assumen wat die kunstenaar heeft gemaakt. En prachtig vind ik dat. Allee, dat toont toch dat je met AI ook creatief kunt zijn.
Ik schreeuw het al langer van de daken, maar ik ben blij dat het nu ook gehoord wordt.
Goed, Anne, als je daar verder nog vragen over hebt, dan mag je ons altijd even contacteren natuurlijk. Hè?
Yes.
En dan gaan we nu gaan kijken in David zijn glazen bol.
Oké, en dan is het nu tijd voor de glazen bol. En Daphne was al volledig routineus gewend om de teugels aan mij over te geven, maar... Ja, nee, het is wel degelijk een glazen bol van Daphne zelf. Dus Daphne, wat voorspel jij in de komende jaren?
Het is iets heel science fiction-achtig. David en ik waren daar juist al even aan het brainstormen van wat zou er nog kunnen gebeuren? En dan kwamen we vaak wel uit op zo die AI-dingen. En ja, ik had zoiets van, nee, ik wil iets speciaals. en ik ga het een beetje persoonlijk maken, want soms... ik heb een kat. En soms kijk ik daarnaar en denk ik echt van... Wat denkt jij? Wat vind je eigenlijk echt van mij? En ik was ook aan het denken van, Elon Musk die heeft nu die Neuralink, die chip geïmplanteerd bij mensen, dat is succesvol. Maar wat als we, ik ga er niet te dicht in de toekomst, wat als we over 10 jaar, 15 jaar, ook die chips kunnen gaan implanteren bij onze huisdieren? En dan op een of andere manier kunnen communiceren met die dieren dat wij begrijpen. Ik zeg niet in natuurlijke taal of zo. Dat hoeft niet per se, maar dat je op een of andere manier toch weet van wat die denkt. Dat je niet gewoon miauw hoort, maar dat je hoort honger. Of laat mij gerust, of ik wil aandacht. Ik denk dat daar op een bepaald punt wel de technologie dat wel... mogelijk zou zijn, maar of het wenselijk zou zijn, dat weet ik nu ook wel niet per se. Maar ik zou zo wel eens in de gedachten van mijn kat willen kruipen.
Het zou trouwens op filosofisch vlak een absolute doorbraak zijn. Want als we spreken over hoe denken katten, dit komt echt neer op the hard problem of consciousness. We hebben daar denk ik al eens over gepraat.
En ongetwijfeld.
Wat was nu weer het artikel die daarover gaat, het wetenschappelijk artikel die daarover geschreven is. What is it like to be a bat?
Ja.
Hoe voelt het eigenlijk om een vleermuis te zijn? Is de soort centrale vraag die...
Goeie vraag.
De belangrijkste vraag in de filosofie van het bewustzijn onderpint. Hoe leeft een ander mens? Hoe ervaart een ander individu, organisme, de wereld?
Ja, een mens kan dat uitleggen, maar een dier natuurlijk niet.
Ja, wij hebben taal, wij kunnen communiceren met elkaar, maar voor dieren...
Ja.
We kunnen het gewoon niet weten.
Ja.
Nu, ik weet wel niet of dat wij als maatschappij klaar zijn om te weten... Om te weten hoe katten denken. Volgens mij gaan er dingen uitkomen dat we liever niet hadden willen
misschien
weten.
Misschien vinden we die niet meer zo schattig en aaibaar
dan. Ja, inderdaad.
Maar ja, ik weet niet. Ik vond dat wel een goede voorspelling. Ik denk dat de technologie het mogelijk gaat maken, maar inderdaad, willen we het? Is het wenselijk? Dat is een andere vraag.
Ja. Oké, leuke voorspelling, Daphne.
Dank u. En het is weer...
Tooltip-tijd. Ja, een nieuwe aflevering, een nieuwe tool die we willen aanraden. Deze keer geen volledig nieuwe tool, een tool die we al kennen, maar wel een hele interessante nieuwe feature. Midjourney is nu een beta-versie aan het uitrollen van hun Consistent Character feature.
Mm-hmm.
Min of meer kan je nu, als je afbeeldingen laat genereren door Midjourney, ook een character reference, dus effectief een URL van een afbeelding, meegeven, die Midjourney dan gebruikt om eigenlijk... In een nieuwe afbeelding hetzelfde personage af te beelden in een nieuwe omstandigheden, een nieuwe belichting, een nieuwe stijl, et cetera, maar wel met een consistente look doorheen de afbeeldingen van dat specifieke character. Mm.
Dat is super interessant voor zo van die graphic novels of zo. Hè?
Graphic novels, maar anderzijds ook, ja, als we kijken naar de soort meer corporate manier van Midjourney gebruiken, hè, waarvoor gebruik je dat? Stockfoto's bijvoorbeeld. En je wilt daarin een soort consistente mascotte laten terugkeren, of je wilt dat als je generatieve foto's van je kantoor laat maken met een soort etnisch divers team erop afgebeeld, dat die ook consistent blijven doorheen afbeelden. Wel, dat is dus eigenlijk wat die nieuwe feature mogelijk maakt. Dus ja, voor mij wel heel interessant. Veel mensen zaten daar al op te wachten.
Mm-hmm.
Ik heb ook al veel hacks gezien om het zo zelf consistente characters te krijgen door een soort prompt techniek te gebruiken, maar dat was dan toch nooit helemaal goed. Dus alweer een interessante stap voorwaarts in de mogelijkheden van generatieve AI.
Ik vind Midjourney nog altijd wel een van de beste.
Ja, ik ben nu zelf... Ik ben lang Midjourney fan geweest, maar ik ben nu zelf meer fan van DALL-E 3, omdat je iteratief feedback kunt geven aan zo'n systeem en dat die dus eigenlijk een meerdere keren uiteindelijk tot een betere afbeelding kan komen.
Dat wou ik ook nog zeggen, maar ik vind DALL-E wel nog altijd...
Dat en het feit dat Midjourney al... Misschien een apart weetje, ze zijn nu eindelijk... ook bredere release aan het doen van hun eigen user interface. Het feit dat Midjourney enkel via Discord bruikbaar is, is voor mij...
Dat is zo slecht te gebruiken. Ja, dat is wel waar.
Voor de jongere generatie, er zijn Discord natives, er zijn nu jongere mensen die al 10 jaar lang op Discord zitten en dat eigenlijk gebruiken zoals dat wij Facebook zouden kunnen gaan gebruiken. Ik vind het ontiegelijk irritant om daar gebruik van te maken.
Ja, maar het is ook gewoon zo onoverzichtelijk. En iedereen kan eigenlijk ook zien wat jij genereert en dat is gewoon raar.
En onprofessioneel dat je een gaming communicatieplatform moet gebruiken om AI-afbeeldingen... breek er mij de bek niet over open.
Nee.
Interessante nieuwe feature, consistente characters, daar draait het.
Op dat moment boeide dat ook gewoon niet. Want er was niks zoals Midjourney. Dus
maar nu begint het toch wel al heel lang te duren eerder dat ze ermee uitkomen. Het komt eraan.
Maar het blijft dan altijd een goede tool, dus zeker een tooltip.
Voilà.
Oké, en dan gaan we nu nog naar de watercooler show af.
Yes!
David, wat heb je vandaag bij voor mij dat ik straks kan gaan vertellen aan het koffiemachine?
Yes. Een weetje die ik zelf wel heel interessant en frappant vond. De helft van jouw lichaam, Daphne, is niet van jou.
Van wie dan?
Klinkt als een heel raar statement. Van wie is het dan wel?
Van de overheid of zo?
Nee. Wat is het weetje, min of meer? Dus ja, als jij denkt over jezelf, Daphne, dan ga je misschien ook al snel gaan denken over jouw DNA.
Mm-hmm.
Want wat bepaalt dat ik mezelf ben en jij? Voor een groot stuk is dat natuurlijk onze opvoeding enzovoort. Maar Het belangrijkste aspect daarvan, hoe zien wij eruit, hoe gedragen wij ons, wordt bepaald door ons DNA. En dan heb je misschien ook wel zo'n idee van, ja, als je jezelf bekijkt over ja, de band gezien, zeg maar, hè, dan zou je dus ook wel denken van, mijn lichaam, dat is voor het grootste deel mijn DNA. En we weten allemaal, op je huid leven er bacteriën, daarom wassen we onze handen. En die hebben, dat is niet uw eigen DNA, die komen ergens anders van. In uw darmen zit er uw darmflora en dat zijn ook weer bacteriën die niets met jou te maken hebben. Mm-hmm. Maar wat blijkt uit onderzoek, dat is namelijk dat als we alle cellen in uw lichaam bij elkaar optellen, dat ongeveer de helft van die cellen, zelfs meer dan de helft van die cellen, niet jouw DNA hebben. En dat vind ik op zich toch wel verband. Ik dacht van, oké, ik ben 99% mezelf. Mm-hmm. En dan ergens in de marge zitten er wel hier en daar een paar microben die meeliften op mijn lichaam. Maar wat blijkt? Eigenlijk zijn wij voor het overgrote deel vreemde bacteriën. Een soort draagzak voor microben allerhande. Een groot deel daarvan zit in onze darmen. Onze darmflora heet zoiets dan in heel positieve termen. Ja. Wel, wat blijkt als je alles bij elkaar optelt, dan is het ongeveer 50-50. Leuk detail blijkbaar, want vroeger was er een soort mythe dat er zelfs 10 keer meer vreemd DNA zou zijn dan ons eigen DNA. Dat blijkt dan het onderzoek niet waar te zijn. Dat onderzoek heeft uitgewezen van, het is echt wel een beetje 50-50. Okay. En deel van de conclusie was dus blijkbaar, naar het toilet gaan alleen is genoeg om de balans te doen overhellen van de ene naar de andere.
Dus als je eruit komt, dan ben je meer jezelf.
Dan heb je meer van je eigen DNA en dan heb je zo wat vreemd DNA achtergelaten in de wc. Dus als je ooit zoiets gevoel hebt van, ik voel me toch niet helemaal mezelf vandaag, misschien moet je gewoon eens naar het wc gaan.
Goeie conclusie. Hey, dat wist ik nog niet. Heel interessant. Niet echt technologisch, maar wetenschappelijk mag af en toe ook wel eens.
Het is dat.
En dan, ja, om af te sluiten, hadden wij nog een vraag voor jullie eigenlijk. De vraag van vandaag is, wat zouden jullie ervan vinden om op donderdag een aflevering te krijgen in plaats van op vrijdag? Want we zijn ermee aan het spelen om misschien een dag vroeger op te nemen, zodat jullie op donderdag al naar het technieuws kunnen luisteren. Want ja, ik zit meestal op vrijdag in de auto, maar ik merk dat heel weinig mensen op vrijdag in de auto zitten, want ik raak heel snel op mijn werk op vrijdag. Dus dan dacht ik bij mezelf van, ja, zouden de meeste mensen liever op donderdag een aflevering willen, omdat ze dan sowieso in de auto naar kantoor zitten, of de trein, of whatever. Of maakt het niet zoveel uit? Laat het ons weten en dan tegen de volgende aflevering zullen we dan beslissen op basis van jullie input.
Ik vind het wel interessant, Daphne. Het brein van een marketeer werkt toch op interessante manieren. Als ik niet in de file sta, dan ben ik blij en dan denk ik van hoera, ik ga snel toekomen op mijn bestemming. En jij denkt dan van tja, toch wel weinig luisteraars voor Radio Koen op de baan hier vandaag. Fantastisch.
Maar dat zie je dus ook in de cijfers, dat je op vrijdag hebben we heel veel luisteraars en dan in het weekend ietsje minder en dan op maandag terug heel veel. Dus dan vraag ik me af van ja, zou dat misschien beter zijn als we op donderdag? Ja, dat is het brein van een marketeer. Maar we hebben altijd heel graag jullie input, dus laat het ons weten. En dan zien wij jullie over 2 weken.
Yes!